SAPCA is eigenlijk actief in de luchtvaartsector, voornamelijk civiel, maar een deel van de productie van SAPCA is ook militair. Het is dus een wapenbedrijf, of toch ten dele een wapenbedrijf. En SAPCA is betrokken bij een aantal exportassiers die problematisch zijn. Dus export, wapenexport naar conflictgebieden, waar we dus weet van hebben.
En welke dossiers gaat het dan in jullie? Jullie hebben bepaalde wapensystemen of vliegtuigen meer specifiek bekeken, wat ermee gedaan wordt. Dus wat doet SAPCA daarvoor en wat gebeurt er met dat materiaal?
Dus een van de belangrijkste dossiers op dit moment is eigenlijk de A400M. Dat is een militair transportvliegtuig, waarvan Turkije er op dit moment 9 in handen heeft en 1 is nog in productie. En dat vliegtuig wordt momenteel door de Turkse luchtmacht eigenlijk ingezet voor het leveren van militair materiaal in allerlei conflictgebieden. Dus een van de conflicten is Libië. In Libië is momenteel een burgeroorlog aan de gang. Er is een internationaal wapenembargo, maar dat embargo wordt eigenlijk geschonden door tal van actoren, door tal van landen. Maar Turkije is zeer, zeer, zeer actief in het leveren van militair materiaal, van troepen. En dat gebeurt dus met die A400M. SAPCA is een van de Belgische bedrijven die betrokken zijn bij het leveren van onderdelen voor die A400M. Dus je hebt in eerste instantie en die onderdelen naar Spanje, daar worden die geïntegreerd in het grotere geheel. En dan worden die eigenlijk verder geëxporteerd naar Turkije. Het is ook een beetje eigenaardig, want politiek zegt zowel de Vlaamse, Waalse als de Brusselse regering, wij exporteren geen wapens naar Turkije. Dus er is eigenlijk een soort de facto wapenembargo, behalve voor de onderdelen van die A400M.
Mm-hmm. Ja, en dan heb je, ik zie hier ook minister, deelpremier Jean Bon, die verwijst naar het wapenbeleid van de andere lidstaten. Jullie citeren hem hier, we zijn er ons van bewust dat het uitvoerbeleid niet in alle Europese lidstaten even streng is als in Vlaanderen. Voilà, en dus ze wijzen aan de anderen moeten er iets aan doen en dan zal het opgelost geraken. Heeft hij daar geen punt?
Nee, absoluut niet, want dat is nu net het probleem. Dus er zijn een aantal lidstaten in de Europese Unie die eigenlijk hun voeten treden met elke wettelijke bepaling die er bestaat rond wapenexport. Dus die zich niks aantrekken van wapenembargo's, die zich niks aantrekken van mensenrechten schendingen. En op zich door te zeggen, doordat Jan Bon zegt, we gaan toch niet onze wapenexport stoppen naar andere Europese landen, maakt Jan Bon zich eigenlijk medeplichtig aan het exporteren naar die conflictgebieden.
Ja.
Dus het is eigen aan de Vlaamse wapenindustrie. Er worden vooral onderdelen gemaakt, hoogtechnologische onderdelen, beeldschermen, radars. Maar ja, zonder zo'n radar of beeldscherm kan een vliegtuig geen bommen werpen. Dus het gaat wel degelijk over militair materiaal. Dat wordt geëxporteerd, geïntegreerd en dan dikwijls in conflictgebieden terechtkomt, zonder dat er eigenlijk veel controle op bestaat.
Ja. Een ander toestel is het tanktoestel MRTT A330.
Ja.
Wat is dat precies en waar wordt dat dan bij gebruikt?
Ja, dat is eigenlijk een afgeleide van een civiel vliegtuig, maar dat is aangepast in een militaire context om eigenlijk gevechtsvliegtuigen te bevoorraden met kerosine in de lucht. Dat is eigenlijk problematischer dan het klinkt, omdat die vliegtuigen worden gebruikt om eigenlijk langer en meer intensief te kunnen bombarderen. En een van de ontvangers, een van de bestemmelingen van dat vliegtuig is Saudi-Arabië. En dat is ook aangetoond dat Saudi-Arabië die vliegtuigen inzet boven Jemen voor eigenlijk het hertanken van Eurofighter Typhoons, dus gevechtsvliegtuigen, om zo eigenlijk een langere aanwezigheid te hebben over het luchtruim boven Jemen.
Mm-hmm.
Dat is ook een van de weinige dingen die Trump heeft gedaan tijdens zijn beleidstermijn. Dus Trump is gekend om zo alles te exporteren wat de Saoedi's ook wilden hebben. Maar na de moord op de journalist Khashoggi is dat een van de weinige dingen die Trump heeft opgeschort. Dus voordien waren dat Amerikaanse hertankingsvliegtuigen. En die steun is dus opgeschort en een rol daarvoor gebruikt Saudi-Arabië mee aan te rijden.
Voor alle duidelijkheid, het is dus niet Sapka dat de toestellen maakt en levert. Sapka levert onderdelen voor die toestellen. En die toestellen, dus MRTT A330 en A400M, dat zeker die A330, dat doet zeer denken aan Airbus denken. Dus dat zijn eigenlijk Airbus-toestellen. Klopt dat?
Ja.
En die worden dan in, wat is het, Toulouse geassembleerd? En zijn ze dan de Fransen die eigenlijk exporteren?
Dus inderdaad ook in Toulouse. Maar ook in Spanje, in Duitsland, dus Airbus is een typisch voorbeeld van een Europees bedrijf met vestigingen over heel Europa.
Maar het eindproduct is één ding, het toestel. En dat wordt dan de finale assemblage dan van al die onderdelen uit de verschillende landen. Die gebeurt dan in Frankrijk. En zijn het dan de Fransen die exporteren, formeel gezien?
Ja.
Oké, okay, ja.
De eindbeslissing van het vliegtuig wordt door de Franse regering genomen, in Spanje door de Spaanse regering. Maar natuurlijk, de Vlaamse regering moet toestemming geven voor de export van onderdelen. Dus op zich, de eindbeslissing waar dat die vliegtuigen exact terechtkomen, ligt bij de integrator, het land waar die vliegtuigen worden geïntegreerd, maar wel een heeft de Vlaamse regering wel een vinger in de pap. Dus, dus je moet wel degelijk toestemming geven voor het exporteren van die onderdelen.
Ja. Maar een ander groot deel van jullie onderzoek gaat eigenlijk over niet zozeer de Vlaamse, maar, want we verrezen daarnet naar de Vlaamse regering, maar naar de federale en Waalse investeringsmaatschappijen. En leg dat eens uit, tot in de fijne details al is een beetje buiten de mogelijkheden van dit programma, maar toch, je spreekt over, wat is het, 300 miljoen of zo, steun eigenlijk, via investeringen dan vooral, eerder dan subsidies. Waarover gaat het?
Ja, dus we zien dat de federale regering die sector eigenlijk ziet als strategisch belangrijk. En sinds het begin van corona is er eigenlijk voor miljoenen euro's steun naar die militaire luchtvaartsector gevloeid. SAPCA zelf is eigenlijk in 2020 overgenomen, dus is nu voor bijna de helft eigendom van de federale overheid.
Ja, als ik even maak, dat is wel interessant, want je schrijft dat dat was een bedrijf van Dassault die het dan verkocht heeft.
Ja, dat klopt.
Dus Frans, dus vond hij dat dan het niet interessant genoeg? Of enig idee waarom ze dat verkocht hebben? Wapenindustrie is redelijk winstgevend.
Ja, dan moet hij ook een beetje teruggaan in de tijd. Met de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen door de Belgische overheid. Mm-hmm. Misschien, zoals je wel herinnert, was er toen een discussie of Dassault nog mocht meedoen buiten de procedure voor de aankoop van die gevechtsvliegtuigen.
Ja.
De federale overheid heeft toen gezegd, nee, dat kan niet. We gaan, en uiteindelijk heeft de federale overheid beslist om de F-35 aan te kopen. De Fransen waren er niet tevreden van. Ze hebben dat ook toen aangekondigd in de pers, dat als de Rafale, het Franse vliegtuig, niet gekocht zou worden, dat er represailles zouden zijn. En eigenlijk een van die represailles is de verkoop van Sapka. Dus
ja. Dus indirect eigenlijk een gevolg van die keuze voor de F-35 is ook de feit dat we dat om het bedrijf dan te redden, dat de overheid dan heeft beslist om daar geld in te pompen.
Ja, correct. Dus de federale overheid heeft eigenlijk via haar investeringsmaatschappij samen met Sabena Aerospace, een ander luchtvaartbedrijf, beslist om Sapka over te kopen. De federale overheid heeft nu 49,99% van de aandelen en Sabena Aerospace heeft de andere 50,01%.
Mm-hmm. Ja, want hoe zit dat eigenlijk? Sabena, dat is toch failliet? Dat bestaat toch niet meer? Wat is dat voor die Sabena Aerospace?
Sabena Aerospace is eigenlijk iets dat voort is gekomen uit het grotere Sabena vroeger. Dus het is eigenlijk een bedrijf dat, net als SAPCA, zich toelegt op de productie van onderdelen voor zowel de civiele als de militaire luchtvaartsector. Dus op zich is dat niet de oude Sabena van vroeger, maar is dat een soort van een bedrijf dat het wel nog heeft gered, dat een beetje voortkomt uit die grotere Sabena en nu dus onderdelen produceert.
Ja, het is een stuk van de erfenis van het oude Sabena, dus dat dan meer de onderhoud deed en nog altijd contracten heeft, denk ik, ook in de civiele sector. En ook, wel interessant, dat Sabena Aerospace is zelf voor 7,5% in handen van dus de Belgische overheid. Dus dat Sabena Aerospace, dat dan, zoals je zei, een dikke 50% van SAPCA in handen heeft, is zelf voor bijna 8% in handen van de overheid, hè?
Ja, en dat is een constante die we nu zien, is dat de federale investeringsmaatschappij zich steeds meer inkoopt in allerlei militaire luchtvaartbedrijven. Ook heel kwistig rondstrooit met subsidies, met steun voor onderzoek. We zien dat die federale overheid eigenlijk in al die bedrijven wel een vinger in de pap heeft. Maar natuurlijk een heleboel vragen doet reizen over welke maatregelen neemt die federale overheid eigenlijk om ervoor te zorgen dat de activiteiten van die bedrijven niet leiden tot mensenrechten schendingen, tot schendingen van het internationaal humanitair recht. Want die federale overheid is mede-eigenaar van die bedrijven, dus die heeft eigenlijk ook een verantwoordelijkheid.
En we hebben dus dat Sabena, dan SAPCA, dat eigendom is van Sabena. Maar dan heb je ook nog Blueberry. Ik wil het gewoon vermelden om die bedrijven, omdat we daarna gaan over bepaalde mensen die gaan hebben over de mensen die erin zitten. Dus dat Blueberry, wat is dat voor iets?
Dus Blueberry is eigenlijk de holding die SAPCA in handen heeft. Dus eigenlijk is dat een beetje de koepelorganisatie of het koepelbedrijf dat dus de federale overheid en Sabena hebben opgezet om SAPCA te runnen eigenlijk.
Ja. En heeft Blueberry dan nog andere aandelen of delen of bezittingen in andere bedrijven, behalve dat dan SAPCA?
Nee, Blueberry is echt opgezet in 2020 om eigenlijk die overname van SAPCA te regelen. Dus het is eigenlijk een constructie die puur en alleen is opgezet om de overname van SAPCA door de federale overheid en Sabena een goede baan te leiden.
Ja, dan hebben jullie het ergens over een bedrag van, wat was het, 100 miljoen of zo dat dan, en dan 300 miljoen, waarop slaan die bedragen dan precies?
Dus op basis van eigenlijk bericht in de pers zijn we beginnen kijken naar hoeveel geld is er nu precies gevloeid naar de hele militaire luchtvaartsector. Dus die 300 miljoen is eigenlijk een optelsom van al die dossiers. Het gaat dan over steun voor specifieke bedrijven vanwege corona, maar ook onderzoekssubsidies, leningen, ook een 100 miljoen gaat eigenlijk over het opzetten van een soort van steunprogramma om die bedrijven te doen deelnemen aan het F-35 programma. Dus er wordt dan gesproken over de economische returns in het kader van de aankoop van de F-35. Wat we nu zien is dat de overheid eigenlijk opnieuw geld pompt om ervoor te zorgen dat Belgische bedrijven onderdelen produceren voor die F-35. Dus het is eigenlijk het hele industrie, die militaire luchtvaartsector die steeds meer aan het overheidsinfuus hangt, die langs alle kanten geld toegestopt krijgt. Maar waar dan de pretentie of een beetje het imago wordt gewekt, dat dat succesvolle private bedrijven zijn. Wat natuurlijk heel ironisch is, want op die manier trekt de federale overheid ook eigenlijk alle handen af van enige verantwoordelijkheid van wat die bedrijven nu exact doen en waar die naar exporteren. En dat is eigenlijk een probleem.
En dan gaat het eens over de mensen die erin zitten, dus... Ja, je ziet eigenlijk in de politiek zie je een systematiek, namelijk dat dus de zogezegd liberale partijen dan MR en ook VLD, maar in dit geval dus weer opnieuw MR, dat misschien, wat is het, 10% van de bevolking van het land van de stemmen haalt. Koen van Loo, dat klinkt zeer Vlaams, maar hij was wel kabinetchef van bij Didier Reinders, die dus nu eurocommissaris is. De octopus van de Belgische politiek. Die was PDG bij, of die is nu de CEO PDG bij de Federale Investeringsmaatschappij. Correct me hiermee als ik het verkeerd heb. Dan heb je het ook over Pascal Lizin, die bij de farmaceutische groep GSK, GlaxoSmithKline is het zeker, was. Of is het Olivier Henin? Ook nog twee mensen van de MR, Olivier Henin geloof ik, ook nog kabinetchef bij Reinders tot daarna, na Koen van Loo. Voilà, en die Olivier Henin geloof ik zit dan, waar is die? Die, is ook nog, die zit in de FPM en dat is ook nog directeur bij Blueberry en Sabena Aerospace, dat dan eigenlijk zogezegd volledig los staat van de overheid. Wel ja, ze hebben dus 8% van de aandelen. Hè?
Ja, dus we zien inderdaad dat Didier Reinders een heel actief beleid heeft gevoerd om zijn kabinet, de mensen die voor hem hebben gewerkt, om die allerlei postjes te bedelen. Alle partijen doen dat, maar we zien wel dat de MR heel actief is en die Federale Investeringsmaatschappij. Dus die Olivier Henin is inderdaad een heel interessant geval. Het is lange tijd kabinetchef geweest, dan even CEO geweest. Of gewerkt bij de NMBS en dan overgeschakeld naar Blueberry en Sabena Aerospace. Wordt daar te werk gesteld als financieel directeur, maar zit inderdaad tegelijkertijd in de FPM, dus in die Federale Investeringsmaatschappij. En op den duur is het niet meer duidelijk voor wie werken die mensen. Hè? Vertegenwoordigen die namens die Federale Investeringsmaatschappij de overheid, of werken die voor de wapenindustrie. Dus die zitten daar met twee patches. Eigenlijk is het niet duidelijk waar ligt nu voor wie werken zij en waar. Dus die belangen zijn enorm verstrengeld. Wat natuurlijk natuurlijk problematisch is. Hè? Dus welk standpunt vertegenwoordigt Olivier Henin in de raad van bestuur van die federale investeringsmaatschappij? Is dat het belang van de bevolking of is dat het belang van Sabena Aerospace?
Ja, en opvallend ook wat je ophaalt, of wie je ophaalt, is een zekere Tom Feys wordt vernoemd in jullie dossier. Leg eens uit wie dat is.
Ja, dus dat is iemand die nog gewerkt heeft voor Johan van Overtveld. Dus Johan van Overtveld was als voormalige minister van Financiën. Was de Federale Investeringsmaatschappij was zijn bevoegdheid. En nu zien we natuurlijk dat die Tom Feys werkt als directeur investeringen bij die investeringsmaatschappij. En ook daar enorm pusht voor investeringen in de militaire luchtvaartsector.
Ja, wat is als ik even zijn cv nagegaan? Dus eigenlijk is een achtergrond van als bankier eigenlijk, 1999 tot 2015 bij KBC. En wat ook wel opvallend is, hij was dus, zoals je zegt, dat is dan op LinkedIn, Senior Advisor Financial Sector voor de minister van Financiën. Staat ook ergens dat in de looncategorie 100 à 150.000 euro per jaar is volgens Cumulio. Van mei 2015 tot december 2018. En hij was dan ook vertegenwoordiger van België voor de EU Financial Services Committee. Zo van juli 15 tot juni 18. Dat is natuurlijk ook wel interessant. Dat is ook zo na de crisis en zo. De nasleep van, of juist nadat Johan van Overtveld en zijn collega's dus de Grieken de das op me gedaan hebben. En dus de referendum daar aan de kanten geschoven hebben. En nu zit hij dus, wat is het allemaal? Is hij ook blijkbaar lid van de Raad van Bestuur, wel observer? Waarnemend of zo noemen ze dat zeker? Bij de luchthaven van Brussel, naast dus president of the board of directors van bij Blueberry, die dus de eigenaar is van Sapka, waar hij dus ook dan president of the board of directors is. En bij Sabena Aerospace is hij ook nog een keer president of the board of directors. Dat is wel ook iemand met veel postjes. Hè? Er zijn er eigenlijk nog andere namen? Dat zijn die je opgegeven had, denk ik, hè?
Ja, dus je vermeldde nog Lezijn. Dat is eigenlijk ook een interessant geval, omdat die dus ook opnieuw bij die investeringsmaatschappij in de raad van bestuur zit en tegelijkertijd voor de farmasector werkt en dan ook nog eens in de raad van bestuur van Sonaca zit. Dus dat is een Wals wapenbedrijf dat ook voor 100% in handen is van de overheid, gedeeltelijk in handen van de Waalse overheid, maar ook een deel van de federale overheid. Dus we zien eigenlijk een heel netwerk opduiken van dat weinig verantwoording moet afleggen, waarvan de minister ook zegt, als er daar kritische vragen over gesteld worden in het parlement, goh ja, we gaan ons niet te veel moeien, die investeringsmaatschappij die moet er gangbaar gaan, zolang de return on investment maar goed is, is het voor ons prima. Maar die ondertussen wel namens die federale overheid best wel wat invloed uitoefenen. Mm-hmm. Ja, dus zo ontstaat er een soort van parallele structuur waar het parlement een beetje wordt buitengehouden en waar de regering gang kan gaan.
Ja, dat denk dat ook men ook noemt dat beleid, zo het ordoliberalisme, waar dus alles aan de private sector overgelaten wordt, maar dat de overheid dan toch sterk interveneert om die te steunen. Vlaanderen, want we hadden het eigenlijk vooral over de FPM gehad, we hadden het eventjes dat u Jean-Bon al vermeld, maar hoe zit dat eigenlijk, ja, wat is het, want de perceptie bij mij heerst altijd dat SAPCA een Brussels of een Waals bedrijf was, maar dus niet, want je vermeldde Vlaamse leveringen, hoe zit dat dan?
Ja, de SAPCA heeft ook een vestiging in Lummen, in Limburg, dus ze produceren ook in Vlaanderen onderdelen voor de A400M onder andere. En daar moet SAPCA vergunningen voor aanvragen bij de Vlaamse overheid. Dus in die zin is er wel degelijk is de Vlaamse overheid gedeeltelijk verantwoordelijk voor die export voor die A400M's onder andere.
Ja, voor die toestellen die betrokken zijn in de oorlogen in Libië en Jemen. En ja, om af te sluiten, je had nog nieuws eigenlijk gisteren, niet direct misschien dat SAPCA-dossier, maar wel over de cijfers, denk ik, de resultaten van een aantal bedrijven die niet zo denderend zijn en misschien wapenbedrijven, misschien dankzij vredesactie?
Vorig jaar voeren wij ook een aantal rechtszaken tegen de wapenexport naar Saudi-Arabië. En we zien nu voor het eerst een aantal statements van die bedrijven wat de impact is op hun economische activiteit. En die impact is er wel. Dus ondanks dat dat een beetje een proces van echternacht is, dus we elke keer als de Raad van State vergunningen schorst, trekt de Waalse overheid die vergunningen terug in om nieuwe vergunningen te geven. Dus we zullen ondertussen 3 keer naar de Raad van State moeten stappen, dus een beetje... Ja, een juridisch kat en muisspel, maar we zien wel dat die bedrijven het moeilijk hebben. Dus Mekaar, een bedrijf dat bommen maakt, 80% daarvan is bestemd voor Saudi-Arabië, heeft eigenlijk een omzetverlies van 80% sinds van vergelijking tussen 2019 en 2020. FN Herstel zegt nu in haar jaarrapport dat ze mikt op de komende jaren gewoon break-even te draaien. Dus we zien nu dat er wel een kentering is door die rechtszaken op de activiteiten van die bedrijven.
Er was sprake dat voor een soort reconversieproces dat zou starten, denk ik met de nieuwe, ja, ondertussen een paar jaar Waalse regering. Heb je daar nog iets van gehoord? Voor FN bijvoorbeeld?
Ik had het niet zozeer om een reconversieproces, maar om een diversificatieproces. Dat is toch wel belangrijk.
Okay.
Een belangrijk verschil. Elk mikt de Waalse overheid op het diversifieren van het klantenbestand van bijvoorbeeld FN Herstel. Die bedrijven zijn nu zo ongelooflijk afhankelijk van één klant, Saudi-Arabië, dat als er daar een rechtszaak rondkomt, dat die bedrijven eigenlijk een groot deel van hun export kwijtspelen. Dus... ja, het alternatief.
Dus diversificatie van de klanten, niet van het product. Dus geen reconversie, ja.
Voilà. Dus FN Herstel zal nog altijd wapens exporteren. Als het van de Waalse overheid afhangt, maar dan niet enkel naar Saudi-Arabië, maar ook naar andere klanten. Dat is voor ons natuurlijk even problematisch als wat er momenteel gebeurt. Want Saudi-Arabië is momenteel misschien de meest problematische exportbestemming, maar wapens van FN worden gebruikt over heel de wereld in allerlei conflictgebieden.
Ja.